Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vandaag hoopt onze beide diensten voor te gaan dominee J. Manny uit Rotterdam. Gerard Putters is vanmorgen de organist. Er zijn twee collecten voor de kerk en voor rente en aflossing. De deurcollecte gaat naar de stichting Jemima in Bet Yala. En de bloemengoed van vandaag gaat naar zuster P.W. van de Broek van Meer, Zorgcentrum Vredonk, kamer 120. Dan nu, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 328. Uit het liedboek Gezang 328 zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet, Psalm 47. De verzen 1 en 3. In de nieuwe berijming. Psalm 47, de verzen 1 en 3. In de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet. Psalm 6. De verzen 2 en 9. Psalm 6, de verzen 2 en 9 zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed volgt het kinderlied. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Het kinderlied. Na de eerste schriftlezing zingen we Psalm 23. Vers 1. Psalm 23, vers 1, zingen we na de eerste schriftlezing. Na de tweede schriftlezing, Psalm 90. De verzen 1, 5. En 8 in de nieuwe berijming. Psalm 90, de verzen 1, 5 en 8 in de nieuwe berijming zingen we na de tweede schriftlezing. Na de verkondiging, Psalm 18. De verzen 9 en 10 in de nieuwe berijming. Psalm 18, de verzen 9 en 10 in de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. En we zingen tot slot uit het liedboek Gezang 13b. Gezang 13b zingen we tot slot. Dan de schriftlezingen uit het Oude Testament. Jeremia hoofdstuk 23. Uit Jeremia hoofdstuk 23, de verzen 1 tot en met 6. uit het Nieuwe Testament, uit Marcus hoofdstuk 6. De verzen 30 tot en met 44. Ik herhaal de schriftlezingen. Jeremia hoofdstuk 23, de verzen 1 tot en met 6. En uit het Nieuwe Testament, Marcus hoofdstuk 6, de verzen 30 tot en met 44. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag weer tot vanmiddag hier aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal. Thank you.
Goedemorgen gemeente, gasten en alle die met ons meeluisteren, hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag is in beide diensten onze voorganger, dominee J. Manny uit Rotterdam. Deo Valente volgende week zondag zal in beide diensten voorgaan, dominee J. Breeman uit Zwijndrecht. Laten we deze dienst beginnen met het zingen van gezang 328. Heer Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laten we zingen de versen 1, 2 en 3. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Volken, weest verheugd, jubelt, toont uw vreugd. Laten wij dat doen met Psalm 47, vers 1 en 3 uit de Nieuwe Berijming. Luisteren naar de onderwijzing die de Heer ons heeft gegeven ten leven uit Deuteronomium 5 en zoals de Heer Jezus Christus dat heeft samengevat. We willen daarna zingen Psalm 6 vers 2 als lied van belijdenis en vers 9 als lied van verwachting. En hij zei: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld maken van enige gestalte die boven in de hemel of onder op de aarde is, of die in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag dat gij die heiligt, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw rund, nog uw ezel, nog uw overige vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten zoals gij. Want gij zult gedenken dat ge dienstknechten in het land Egypte geweest zijt, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en met een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden de Sabbatdag te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en het u welga in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan en ge zult niet echt breken en ge zult niet stelen. En ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En ge zult niet begeren uw naaste vrouw. Ge zult uw zinnen niet zetten op uw naaste huis, nog op zijn akker, nog op zijn dienstknecht, zijn dienstmaagd, zijn rund, zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. En in antwoord op de vraag van een van de schriftgeleerden antwoordde Jezus, gevraagd naar het eerste gebod van allen: het eerste is, hoor Israël, de Heere onze God is één. En gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Een ander gebod groter dan deze bestaat niet. Laten we nu bidden om Gods zegen over deze dienst. Heer in de hemel, wij hebben zojuist gezongen dat u getrouw uw woord houdt. We hebben alle reden om daarvoor dank te zeggen. Ook als dat woord ons veroordeelt. Want als we er stil bij staan wat u van ons vraagt, dat wij u met alles wat in ons is zullen dienen. in liefde en daarmee ook onze naaste, dan moeten wij belijden dat we veel tekort schieten. We hebben dat ook beleden. Wij danken u dat we daarbij mogen weten van het antwoord aan degene die dat beleidt, die bidt om redding, die bidt om vergeving en verlossing. En wij danken u dat dat een woord is van verlossing, een woord van redding. En dat wij u eraan mogen houden, omdat u zichzelf eraan houdt. Heere God, wij prijzen uw naam erom. En wij bidden u, geef dat we dat ook in het oog vatten op het moment dat we de schriften openen, die lezen en daarna luisteren. Dat we dan ook te maken hebben met een woord dat door u gehouden wordt. En waarop wij mogen terugvallen. U roept ons ertoe op om dat woord aan te pakken. Juist omdat het betrouwbaar is. En wij bidden u daarom dat we dat ook allemaal zullen doen. Dat we het niet als een klank over ons heen laten gaan, maar zijn werk aan ons laten doen. U hebt het bedoeld als een kracht tot behoud voor ieder die gelooft. Laat ons het dan in geloof mogen aanvaarden en geef ons dan ook uw Heilige Geest, die de macht van dat woord ons duidelijk maakt, niet alleen, maar ons eronder brengt. Dat we niet anders kunnen dan ons eraan gewonnen geven. Wij bidden u dat voor allen zoals we hier zijn, de groten en de kleinen. Wij bidden u dat voor degenen die hier ook zouden willen zijn, maar niet kunnen, door ziekte of door leeftijd. U weet hun omstandigheden. Wees daar waar naar u uitgekeken wordt. Maar wij mogen nog verder gaan. U hebt ooit gezegd dat u gevonden bent door degenen die naar u niet zochten. Wij bidden u daarom voor degenen die niet op zoek zijn naar u, dat ze toch u vinden. Dat het woord dat van u spreekt hen bereikt. En niet alleen maar zo dat ze het horen, maar zo dat ze onder het beslag ervan komen. Misschien hebben we daarbij wel bepaalde mensen op het oog die wij niet meer in de greep hebben, maar u wel. Maar we bidden ook voor degenen die we niet eens kennen. Degenen die om ons heen leven. Degenen die onze steden en ons land bevolken. Degenen die buiten ons bereik zijn, voor zover wij weten. Geef dat ook daar uw woord klinkt met het gezag dat het eigen is. En laat ons dan ook ons mogen verheugen in wat u zegt, wetende dat als u iets belooft, dat ook waar is. Hoor ons genadig in Christus de Heer. Amen. Gemeente, wij zingen een lied dat daarmee samenhangt. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Grijp dat alle kinderen vandaag hier blijven vanmorgen. Gezellig. Laten we het zo houden. Er zijn twee schriftlezingen vanmorgen. De eerste is uit het Oude Testament, Jeremia 23, vers 1 tot en met 6. Nou, we lezen tot en met 8. En daar gaat het over het herderschap. Vandaar dat we het ook beantwoorden met Psalm 23, vers 1 uit de Oude Berijming. 23 vers 1, nadat we gelezen hebben, Jeremia 23. Wee de herders die de schapen welke ik weid verderven en verstrooien, luidt het woord des Heren. Daarom, zo zegt de Heere, de God van Israël, tot de herders die mijn volk weiden, gij verstrooit en verstoot mijn schapen en zoekt ze niet op. Zie, ik bezoek aan u de boosheid van uw handelingen, luidt het woord des Heren. En ik zal de rest van mijn schapen verzamelen uit al de landen waarin ik ze heb verdreven. En ik zal ze doen wederkeren naar hun weiden. En ze zullen vruchtbaar zijn en zich vermeerderen. Ook zal ik over hen herders verwekken om hen te weiden. En ze zullen vrees noch schrik meer hebben. En ze zullen niet gemist worden, luidt het woord des Heren. Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal als koning regeren en verstandig handelen. Die zal recht en gerechtigheid doen in het land. In zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël veilig wonen. En dit is zijn naam waarmee men hem zal noemen: de Heere, onze gerechtigheid. Daarom, zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat men niet meer zal zeggen: zo waar de Heere leeft die de Israëlieten uit het land Egypte heeft doen optrekken, maar veel eer: zo waar de Heere leeft die het nageslacht van het huis Israëls heeft doen optrekken en het heeft doen komen uit het noorderland en uit al de landen waarheen hij hen verdreven had. En zij zullen op hun eigen grond wonen. Tot hiertoe de oudtestamentische lezing. Tweede schriftlezing is uit het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 6, de versen 30 tot en met 44. Dat is tevens de tekst voor de prediking. Laten wij straks zingen na de schriftlezing, Psalm 90, vers 1, 5 en 8 uit de Nieuwe Berijming. En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichtten hem al wat ze gedaan en geleerd hadden. En hij zei tot hen: komt hier en gaat met mij alleen naar een eenzame plaats en rust een weinig. Want er waren velen die kwamen en gingen en ze hadden zelfs geen tijd om te eten. En zij vertrokken in het schip naar een eenzame plaats, alleen. En ze zagen hem wegvaren en velen letten erop en ze liepen te voet uit al de steden daarheen en waren er voor hen. En toen hij uit het schip ging, zag hij een grote schare en werd met ontferming over hen bewogen, omdat ze waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun vele dingen te leren. En toen het al laat geworden was, kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden: de plaats hier is eenzaam en het is al laat. Zend hen weg, dan kunnen ze naar de gehuchten en naar de dorpen gaan in de omtrek om voedsel voor zich te kopen. Maar hij antwoordde hun en zei: geeft gij hun te eten. En ze zeiden tot hem: zullen we dan voor 200 schellingen brood gaan kopen en hun eten geven? Hij zei tot hen: hoeveel broden hebt ge? Gaat eens zien. En toen ze het nagegaan hadden, zeiden ze: 5 en 2 vissen. En hij droeg hun op dat allen groepsgewijs moesten gaan zitten op het groene gras. En ze gingen zitten in groepen van 100 en van 50. En hij nam de 5 broden en de 2 vissen, zag op naar de hemel, sprak de zegen uit en brak de broden en gaf ze aan de discipelen dat die ze hun zouden voorzetten. En de 2 vissen verdeelde hij onder allen. En ze aten allen en werden verzadigd. En ze raapten de brokken op 12 manden vol en ook van de vissen. En die de broden gegeten hadden, waren 5000 man. Tot hiertoe de lezing van de schrift.
Thank you.
Gemeente, het lied na de prediking is Psalm 18, vers 9 en 10 uit de Nieuwe Berijming. Weten de geschiedenis die wij gelezen hebben daar bij dat meer van Genezeret bevat nogal wat opvallende dingen. Dat zal wel duidelijk zijn. Dat Jezus 5000 mensen te eten geeft van 2 broden, 5 broden en 2 vissen. Noem dat maar eens niet opvallend. Maar de vraag is of dat nou het meest wezenlijke is. Het eerste wat opvalt bij het lezen is dat Jezus ontferming kent over de massa mensen die daar komt. Medelijden met hen heeft. Want, je moet het wel goed lezen, het was juist de bedoeling dat Jezus die mensen kwijt zou zijn. Zijn discipelen waren teruggekomen van de reis waar hij ze heen gestuurd had. En ze kwamen verslag doen. En ze hadden daar de prediking van het koninkrijk betracht. Het gaat om beginnend apostelschap. Dat gaat door dit hele gedeelte heen. Dat was dus één ding. Ze moesten bespreken wat gedaan was. Het tweede was dat toen ze terugkwamen ze toch wel getroffen moeten zijn door dat schokkende bericht dat inmiddels Johannes de Doper was gestorven en de manier waarop dat was gebeurd daar door het zwaard van Herodes die een gril kreeg en daardoor Johannes maar liet onthoofden. En als Jezus om die reden de rust opzoekt en ook zijn discipelen rust gunt en zegt we moeten daar maar eens heen naar de stilte, dus ook de plaats om te bidden trouwens, dan wordt hij letterlijk voor de voeten gelopen door die mensenmenigte. Het zou mij niet verbazen als Jezus geïrriteerd was geweest en zegt nou even niet. Maar het eerste wat blijkt is dat Jezus desondanks ontferming kent voor deze mensen. En dat is typerend voor Jezus. Heel dit gebeuren is wel genoemd een stage voor de apostelen die net aan hun apostelschap begonnen zijn, als je het zo wil zeggen. In elk geval klaargemaakt moeten worden voor de rest van dat apostelschap. Nou, de eerste les die ze krijgen is, hoe dan ook, mensen gaan voor. Welke reden je ook hebt om ze eventjes buiten je vizier te willen houden. Ze gaan toch voor. En Jezus gaat daarin voor. Laten wij dat voor ons ook maar even meepakken, gemeente. Dat Jezus dat zijn discipelen opdracht, maar ook met het oog op ons. Er zijn van die omstandigheden in het leven waarin je wel eens denkt, nou ja, moet ik me nou melden bij God en bij Jezus? Zou dat nou wel passend zijn? Wij gaan voor bij hem. Maar dan wel, maar dat is daarin opgesloten, dat wij dat ook leren, dat mensen voorgaan. Jezus is met ontferming over hen bewogen. Waarom? Omdat ze nou ja, allemaal wat aan noden hebben, ja, natuurlijk wel. Maar omdat ze zijn als mensen, als schapen die geen herder hebben. En u voelt dat dat een uitdrukking is die herinnert aan dat andere woord dat wij gelezen hebben uit Jeremia 23. Waar de leidslieden van het volk eigenlijk, van de Heere God zelf, op de kop krijgen. Omdat ze hun herderschap niet waar hebben gemaakt. U verstrooit de schapen, u verstoot de schapen en u zoekt ze niet op. Het is trouwens vergelijkbaar met dat wat Ezechiël te melden heeft in Ezechiël 34. Daar wordt ook gesproken op nog een heel indringende manier over die herders die hun volk uitbuiten. In plaats van dat ze het weiden zoals een kudde gewijd moet worden. En God ziet dat. En zegt, zo mag het niet, zo kan het niet. U heerst over hen met hardheid en geweld, heet het. En daarom dwalen die schapen rond en ze verdwalen. Nou ja, dat herhaalde zich in Jezus' dagen. Met name de geestelijke leidslieden die toen Israël leidden. Daar gold hetzelfde van, de schriftgeleerden. Of ze nou fariseeën waren of sadduceeën, het waren heel verschillende trouwens. Maar dat hadden ze dan gemeenschappelijk. Dat ze over de ruggen van het volk heen op hun stoel zaten. En dat daarmee het volk geestelijk ondervoed was. Het gevolg was dat die mensen die daar waren en die dan uiteindelijk voor een deel in elk geval bij Jezus terechtkwamen, de dienst aan God alleen nog maar kenden als een zaak van vrees. In plaats van een zaak van zekerheid en rust. Maar wat is het geweldig rijk dat Jeremia mag profeteren namens God. Ik, de Heer, zal zelf mijn volk gaan wijden. Jullie doen het niet goed. Dan zal ik het doen. En de dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik aan Davids stam een rechtmatige teller zal laten ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. En zijn naam zal zijn, de Heer is onze gerechtigheid. Nu, als één ding duidelijk is, is dat Jezus de vervulling is van deze profetie. Hij die als de grote David zo wordt aangekondigd en gekomen is, treedt nu op met het onderwijs, ja, dat recht en gerechtigheid brengt in Israël. Als je, zeg maar, daarnaast legt Ezechiël 34 en de lijn doortrekt, daar gaat het over hetzelfde. En dan kom je ook bij Jezus terecht. Dan zie je nog een andere lijn. Ook die van Judas. Dat heeft op een merkwaardige manier via die 30 zilverlingen ook met elkaar te maken. En u voelt dat die grote David, zoon Jezus Christus, door zijn lijden heen dat volk gerechtigheid bijbrengt. En dat we dus ook daardoor kunnen zeggen, de Heer is onze gerechtigheid. Maar nu wordt dan voornamelijk gewezen op dat onderwijs dat hij geeft. Nou staat er niet precies bij wat hij gezegd heeft. Vele woorden staat er. Er was nogal wat over de tafel gegaan op die dag. Maar je kunt het samenvatten met één uitdrukking. Het ging over het Koninkrijk van God. Want dat is het koningschap van Jezus, dat werd aangekondigd. Vandaar dat door al die woorden van Jezus heen ook klinkt wat Johannes heeft genoteerd. Wie mij gezien heeft, heeft mijn Vader gezien. Maar in dit alles is daar die, en daar begint het mee, dat is principieel, is daar die ontferming. Je kunt zeggen dat is de arm op de schouder van die mensen. Dat is tekenend voor Jezus optreden. Komt tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Het is een praktisch probleem inmiddels. Het is laat op de dag geworden. En men heeft eten nodig. De manier van vertellen is er een waarbij aan het begin al wordt gezegd dat ze geen tijd hadden om te eten. Dat was alleen nog maar verergerd, want die menigte, waar Jezus dan wel ontferming over heeft van meet af aan ze voor de voeten gelopen. En dan het eind van de dag, ja, dan krijgt iedereen trek. En Jezus' leerlingen zijn op hun manier ook bezorgd om die menigte. Misschien ook wel een beetje om zichzelf, maar ook om de menigte. Stuur ze nu maar weg, nu kan het nog. Maar dan komt er die onmogelijke opdracht. Geef gij ze te eten. En als je dat in het Grieks naleest, dan valt de nadruk op dat woordje gij op. Dat is geen vergissing. Jullie moeten ze te eten geven. En dat is tekenend voor die apostolische opdracht waar ze voor staan. En waar ze al een begin mee mochten maken. Nou, dat is nogal wat. In die zin is natuurlijk de opdracht om 5000 mensen te eten geven wel een signaal voor wat ze nog te wachten staat als apostel. Ja, later lezen we dat Paulus schrijft in zijn Efeze brief aan die voormalige heidenen. Zo ben je dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen enzovoort enzovoort. Gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. Ja, dat moeten ze dan toch maar leggen, dat fundament. Dat is hun taak. Ook een onmogelijke taak. Een stage in de opleiding. En wat dan, ik zou bijna zeggen, deel 2 is van deze opdracht, is dus dat ze nu weten wie in Jezus opdracht ergens heen wordt gestuurd, of die de opdracht van Jezus meekrijgt om ergens heen te gaan of iets te doen, begint aan iets onmogelijks. Dat is eigenlijk al merkbaar in dat wat er direct aan vooraf gemeld wordt, die dood van Johannes de Doper. Jezus stuurt zijn mensen op pad. En ze heten althans in de beschrijving van Marcus, heten ze nog discipelen, maar het woord apostel wordt al gebruikt. Dat wegsturen, uitzenden, dat is apostellijn. Het voelt door de opdracht die Jezus heen geeft, klinkt het mandaat al door, u zult mijn apostelen zijn. Maar heel frappant is dat Herodes opdracht geeft om Johannes te onthoofden, en daar staat er precies hetzelfde woord. Hij stuurt ook mensen naar die kerken, naar Johannes. Als apostel, wel een heel ander soort apostel, maar wel als apostel. Maar het betekent wel de dood van de grootste in Gods koninkrijk. Later zal het heten, waar God zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel zijn kapel. De discipelen moeten leren, de vijandschap is er en je hebt ermee te maken. En toch word je geroepen tot jouw taak. Marcus, die dit beschrijft, had inmiddels nog een heel ander element van duivelse tegenwerking ontdekt. U kunt dat later lezen in het boek Handelingen, dat er een conflict ontstaat tussen Paulus enerzijds en Barnabas anderzijds. En om wie ging het? Om Marcus. Marcus had naar het oordeel van Paulus, of dat terecht was of niet terecht, dat durf ik niet te zeggen, kan ik ook niet zeggen, had naar het oordeel van Paulus niet zich genoeg ingespannen voor het koninkrijk van God. En dat betekende verwijdering tussen Paulus en Barnabas. En Marcus moest leren dat hij zelf inzet van een conflict was. Dat is een van de moeilijkste dingen, denk ik, in een mensenleven. Duivelse aanval op het werk van de apostelen. Kortom, als wij het moeten doen met dat wat menselijk mogelijk is, dan komen we nergens. Daar lopen we allemaal tegen op. En wie de regels van het Rijk van God serieus neemt, u weet wel, die regel, mensen gaan voor, die loopt niet alleen maar tegen zomaar tegenkrachten op, maar die loopt vooral ook tegen zichzelf op. En ik denk dat het goed is dat we ons dat moeten realiseren. Het is natuurlijk duidelijk dat wij ook een opdracht hebben van Christus wegen. Een opdracht om kerk te zijn in deze wereld. Zondagmorgen lukt dat nog wel. Maar daarna. En dan voel je dat dat ook eigenlijk een onmogelijke opdracht is. En als je het nou niet voelt, dan kom je er wel achter dat dat zo is. Een onmogelijke opdracht, omdat die vijandschap er is, maar ook omdat die vijandschap van duivelse zijde, zeg maar, gebruik maakt van spanningen die er onder christenen leven. We lopen elkaar en daarmee onszelf vaak in de weg en zijn vaak erg onvruchtbaar in het koninkrijk van God om die reden. We lopen tegen mensen op en als we het van het menselijke vermogen moeten hebben, komen we niet ver. Dat vind ik ook het riskante als je als kerk zeg maar, op die manier je knopen telt en zegt, nou dat kunnen we wel en dat kunnen we niet. Nou, dan kom je niet ver. We zullen altijd terug moeten naar Jezus die ons riep en die ons zendt. En wat levert dat op? De mensen worden groepsgewijs in het groene gras gezet. Het gras is altijd groen, zeggen wij. Nee, in Israël niet. Gras is groen in de paastijd. Er is wel bewust een verband gelegd door Marcus met paas. Het paascha, zeg maar. En bij wat er nu volgt, doet Marcus geen enkele poging om voor ons inzichtelijk te maken wat er nou precies gebeurt. Hij heeft wel een poging ondernomen om zich voor te stellen wat daar gebeurt. Ik heb laatst een broodje staan bakken waar te veel gist in zat. Dan zie je dat de pan uitreizen. Maar er staat geen beschrijving dat iets dergelijks gebeurt. Of zou Jezus zeg maar een broodbeet gepakt hebben, daar steeds een stuk afgehaald hebben, de brood wordt steeds langer. Voelt u, wij kunnen ons geen voorstelling maken van wat er gebeurt. Wij kunnen niet als het ware door de ogen van de dichtstbijzijnde toeschouwers meekijken. Nog afgezien van de vraag of zij het allemaal konden zien. Wij kunnen het in elk geval niet. En tegelijkertijd staat dit monumentaal vermeld in alle vier de evangelie. Maar het gaat dus, en dat blijkt uit de manier van beschrijven, voor ons niet om het miraculeuze in het mirakel, maar om het teken dat daarin zit voor allen die er destijds bij waren. De discipelen voorop, maar ook voor ons. En dan herinneren we ons die woorden van God al in het Oude Testament gesproken, als een verwijt aan het adres van de toenmalige leidslieden. Als jullie het niet doen, dan doe ik het. Ikzelf zal het doen. En dat wordt nu werkelijkheid in Christus. Waar God in Christus dat waar maakt, ik zelf zal hen wijden, dan komt er overvloed daar waar tekort is. En dat is het zichtbare onderwijs op een dag met een heel lang verhaal. Legt u nu de verbanden die het ons door Marcus worden aangereikt. Het gebeurde in de tijd van Pascha. En de discipelen die dit beschreven, Marcus, maar ook Matthäus en zeker Johannes, hebben het verband met het avondmaal gelegd. Bij Johannes is dat al heel duidelijk, maar hier bij Marcus ook. Hier is een relatie met de viering van het avondmaal. En Marcus geeft dat aan door te beschrijven hoe Jezus het brood neemt en breekt, zoals de Israëlitische vader dat bij het Pascha deed en uitdeelde onder de zijn. Jezus treedt op als hoofd van de tafel, als gastheer. En zo mag hem ook tegenkomen in de viering van het avondmaal. En dan gaan we nog meer merken. De stage voor deze apostelen in opleiding geeft allereerst aan dat ze nu weten waar ze hun overwinnende kracht moeten vinden. Dat is dus ook een stage voor ons. Weten dat Jezus ons plaatst voor onze opdracht, die we niet alleen vaak als onmogelijk ervaren, maar die ook onmogelijk is. Als wij het evangelie moeten prediken aan mensen die daardoor tot geloof en bekering moeten komen, dan staan we voor een onmogelijke opdracht. En we kunnen alleen maar terecht bij de opdracht geven en zeggen: Heere God, het is uw werk. Maar dat geldt ook voor u, waar u ook maar bent en wat u ook maar doet. U heet allemaal op een bepaald moment: dit is mijn opdracht. In de situatie van uw gezin, in de situatie op uw werk, dan weet u genoeg vanuit de Bijbel om te kunnen zeggen: dit is mijn opdracht wel en dat is hem niet. Dit moet ik, dat moet ik beslist niet. Van Gods wegen. Maar het is vaak onmogelijk. En toch moeten we er dan niet voor weglopen. Al hebben we dat misschien nog wel eens gedaan. Want deze relatie met het avondmaal leert ons nog iets. Er is vergeving voor ons tekort. De arm om de schouder van Jezus. De ontferming waarvan dit hele gebeuren doortrokken is. Het avondmaalskarakter. Maar dan ook de kracht voor de vernieuwing. Wat in dit alles ons wordt meegegeven is het woord van Jezus. Ga maar. Ik ga mee. Of om het met een woord van Paulus te zeggen: hij die ons roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Amen. Thank you. onze voorbeden gedenken wij zuster de familie Boerman Jousma. En wij willen ook bidden voor zuster Van den Broek. En met haar voor allen die op hoge leeftijd gekomen zijn. Groot en heerlijk God. Wij hebben alle reden om u te danken voor de prediking die allereerst voor de discipelen bedoeld was, maar ook voor ons. Aangaande Jezus Christus die ons uitzendt in deze wereld, maar wel meegaat. En nu kent u allen die zuchten onder een onmogelijke opdracht. Wij bidden dat zij hun kracht zoeken en vinden bij u. En wij denken aan mensen die door de aard van de ziekte die ze met zich meedragen weten dat ze niet zo erg lang te leven hebben. Terwijl dat soms al heel jonge mensen zijn. Wij bidden u dat ze hun weg kunnen gaan. Omdat u meegaat en omdat ze erop vertrouwen dat u meegaat. En dat u er ook bij geroepen wordt. Heere God, wij leven in een land waar tegenstellingen de overeenstemmingen lijken te overstijgen. Terwijl wij als christenen bovendien maar één waarheid kunnen erkennen. Jezus Christus. Laat het ons juist in hem gegeven zijn om respectvol samen te leven en het goede te zoeken voor ieder mens. Er worden in deze wereld veel mensen vervolgd om geloof en ook om andere redenen. Geef daarom overheden die vrede stichten. Die honger bestrijden en die gerechtigheid najagen. Wij dragen allen aan u op die lichamelijk ziek zijn. We bidden in dat kader ook voor de familie Boerman. En we denken daarbij aan zuster Boerman die weer in het ziekenhuis is opgenomen. En die moet ervaren dat althans in de beleving de middelen vaak erger zijn dan de kwaal. Heere God, wees haar nabij. En wees allen die om haar heen staan nabij, haar man en kinderen. Dat ook zij beseffen dat de weg alleen maar te gaan is. Omdat Jezus ons roept. En erbij zegt, ik doe het. We dragen allen aan u op die geestelijk gekwetst zijn. Dat ze genezing mogen vinden. Dat ze in elk geval ook de hulp zullen krijgen die ze nodig hebben. Wees daarom ook met artsen, verpleegkundigen, alle die op enige wijze hulp verleen. We bidden u voor zuster Van den Broek, die op hoge leeftijd is gekomen. We bidden in haar ook voor al die anderen die op hoge leeftijd zijn gekomen en die het van zichzelf weten en het elkaar soms ook zeggen. We hebben niet zoveel tijd meer in deze wereld. Wij danken u dat u ons een vooruitzicht geeft dat verder reikt dan de horizon van dit bestaan. Dat wordt ons trouwens al op jonge leeftijd gegund. Maar hoger in jaren gekomen bespeuren we dat zelf wel vaak. Heer God, geef licht in de avond. En doe het besef ook groeien dat waar wij een keer gezaaid worden, dat wel is opdat we vrucht zullen voortbrengen. Een vrucht die u zelf geeft, waardoor wij van oneer tot heerlijkheid mogen veranderen. Van mensen die eigenlijk niet zoveel waard zijn, tot mensen die hun waarde wel hebben in u. Geef dat wij daarbij ons verlaten op Jezus Christus, die ons is voorgegaan door de dood heen en die de sleutels van de dood en het dodenrijk heeft. Wil ons dan horen als we in zijn naam bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Mogen nu de Heere dienen van onze gaven. En ons slotlied is gezang 13b. De Almachtige is mijn herder en geleider. Thank you. laten wij van hier gaan dragende de zegen van de Heere onze God. En daarbij ook elkaar en anderen ten zegen te zijn. De Heere zegende u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.